We lezen vandaag uit Jesaja 52 vanaf vers 13 tot 53 tot 12. En de tekst komt uit de herziene Statenvertaling. De schriftlezing van vanmorgen is het lied van de lijdende knecht. Het bestaat uit drie delen. Het eerste deel is God aan het woord. Dat deel zal tijdens de preek ook op het scherm staan. Dus bij deze. God zegt vanaf vers 13. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht meer dan van iemand anders en zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken verbijsteren. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Tot zover Gods woorden. Nu komt de andere stem aan het woord, die in de wij-vorm spreekt. Die wij spreken over hun eigen ervaring met de knecht van God en belijden dat de afschuwelijke dingen die de knecht onderging hun schuld was. De wij zijn zich van alle kwaad bewust, om het zomaar eens te zeggen, we weten niet wie die wij precies zijn. Maar ze zeggen, en dan gaan we verder vanaf vers 1, Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt, hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze zieken heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. We hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn. Nou, hier eindigen de woorden van wij. En dan neemt God het weer over. God pakt het thema van wij op en maakt het lied af. En God zegt vanaf vers 11, om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtigen zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonde van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. We zingen opwekking 268.
Wij gaan een stukje van het lied van de lijdende knecht overdenken. In aansluiting daarop, na het meditief moment, zingen we uit het liedboek voor de kerken een aantal coupletten, 1, 6, 7, 8, 9 en 10, van lied 473. Dus na de preek, meditatief moment, en dan liedboek voor de kerken 473, 1, 6, 7, 8, 9 en 10. Deze tekst die blijft al even, die blijft in de preek staan. Ik wil even een begin met jullie maken, want het is een heel taai ding waar we vanmorgen doorheen gaan, door die tekst. Wie van jullie maakt zo in de week, of misschien wel eens 1-2 keer per maand, mee dat je in contact komt met iemand waar je misselijk van wordt? Ik zal even een voorbeeld geven. Ik was afgelopen week was ik bij iemand over de vloer hier in Almere. En ik kwam dat huis binnen en ik kreeg koffie aangeboden. Nou ben ik gestopt met koffie drinken, dus dat moest dan thee worden. Maar ik heb met moeite die thee opgedronken. Het was er zo ongelooflijk vies. Echt zo smerig. Je moet je dan voorstellen dat je thee krijgt in een kopje waarvan je denkt, wat heeft hier de vorige keer in gezeten? En je moet ook nog moeite doen om het van de tafel op te pakken, want het gaat. Het is echt ongelooflijk smerig. Nou, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik drink dan met een schietgebed mijn thee op. Ja. Wat zeg je?
Gekookt water.
Gekookt water, ja. Zeg je? Stond. Ja, oh, zo zouden jullie het doen. Oh, oké. Okay. Ja. Maar bijvoorbeeld ook op een bankje zitten, op een bankje zitten naast een thuisloze of een dakloze, die jou een stuk van zijn eten aanbiedt waar hij net aan begonnen is. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik moet dan even mijn maag tot de orde roepen. Ja. Wie van jullie maakt dat soort dingen mee? Want ik wil. Ja? Ja? Ik zie een paar vingers. Een paar vingers hier ook. Een paar vingers. Oké, een paar vingers. Nou, ik ga daar verder niet over vragen, maar ik heb dat nodig om jullie niet al te hard voor de schenen te schoppen. Want. De andere kant van de vraag is natuurlijk, wie van jullie maakt die misselijkheid nooit mee? Ja, dat kan niet. Als maar een paar mensen zeggen, ik maak het mee, dan moet de rest zeggen, nee, ik maak dat nooit mee. Wie? Kom op. Ik maak dat nooit mee. Oh, jullie zijn nog in discussie ook? Nou, dat mag hoor. Of stel ik de verkeerde vraag? Dat mag ook. Nee, maar ik zal je uitleggen waarom ik het vraag. Kijk. Ja, ik kan natuurlijk niet. Om de frequentie. Ah, dat is flauw. Ah, dat is flauw. Ja, zo kun je er ook onderuit komen. Ja, om de frequentie. Het moet 1 keer per jaar zijn voor jou?
Nee, ik zei al ja.
Oh, jij zei al ja. Oké. Okay. Goed. Je kunt nu allerlei redenen gaan verzinnen waarom de rest van de mensen hun hand niet opsteekt. Maar ik heb dit beeld even nodig. Want het schijnt ook nog zo te zijn, maar dat heb ik gelezen hoor, dat wij met z'n allen door de beeldcultuur immuun zijn geworden voor ellende. Dat onze jongeren, maar daar moet ik mezelf misschien ook wel bij rekenen al, want in mijn tijd begon het, door alles wat je ziet op tv en al die aanvragen om ergens toe bij te dragen en al die ellende in de wereld, je raakt eraan gewend. Het volgende bombardement en het volgende kind wat op het strand ligt gestorven en dergelijke. Je raakt eraan gewend. Beelden uit Al-Hol of waar dan ook vandaan. Hebben jullie dat ook of heeft het artikel gewoon niet gelijk? Dat je echt beelden op tv kunt zien dat het je niet meer raakt. Ja? Ja? Oké. Okay. Nou, dan sta ik niet helemaal in mijn eentje hier. Want ik heb dat dus ook heel sterk. Dat het me gewoon niet meer raakt dan. Het aparte is, en daar kom ik aan het eind van de preek weer op terug. Het aparte is dat ik het ervaar als leef ik zelf in een bubbel. Kun je je voorstellen? Ik kom uit huis, ik stap op de fiets en bij ons thuis is het schoon. En je kunt rustig zelfs van de tafel eten, als je dat zo, van de vloer misschien nog wel. Helemaal geen probleem. En dan stap je op je fiets en je rijdt door de stad en je gaat naar de kerk en je hebt je leergroep, je hebt van alles nog wat. Die hele wereld van misselijk makende dingen, die gaat aan mij voorbij. En nou begint het lied van de lijdende knecht. En het is echt een lied, zoals we het nu gezongen hebben, of gelezen hebben, hè, zoals Karin ons voorging, is echt een lied. Dat lied begint met zie. Dus met andere woorden, God roept ons op, doe je ogen open. Het eerste stuk is ook echt God aan het woord. Ik zou er niet verder mee vermoeien, maar onze God, door Jesaja present gesteld, die vraagt aan je, doe je ogen open. Kijk. Kijk. En dan zegt hij alvast één ding, voordat je echt misselijk gaat worden. Dan zegt hij, mijn knecht zal verstandig handelen, hij zal verhoogd worden en verheven, ja zeer hoog verheven worden. Dus met andere woorden, wat er nu gaat komen, dat gaat je misschien misselijk maken. Maar hou er even rekening mee dat God dat niet als eerste bedoeling heeft. God heeft niet als eerste bedoeling om jou met een beroerd gevoel de kerk uit te laten gaan. Dus hij begint het lied van de lijdende knecht met die lijdende knecht die zal verhoogd, ja, zeer hoog verheven worden. Waar wij dan wel voor uit moeten kijken, is dat wij niet de misselijkmakende dingen als we een glaasje water hebben. Nee, gaat het? Oké. Maar dat wij dan niet over die misselijkmakende dingen heen stappen. Oh ja, maar aan het eind van de preek komt het toch wel weer goed met ons. Nee, want wat zegt God dan? Zoals velen zich over u ontzet hebben. Dus hij spreekt mensen aan. Dan zegt hij tegen die mensen, zoals velen door jullie aanblik misselijk zijn geworden. We weten niet precies wie dat zijn, maar je kunt je dat wel een beetje voorstellen, want het boek is geschreven aan Israël in de ballingschap. Nou weten wij van de ballingschap niet zoveel als dat de beeldcultuur ons heeft gebracht van de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Ik ben misschien jullie ook wel in Bergen-Belsen geweest en nog andere kampen. Hè? En zelfs daar moest ik constateren dat de foto's mij niet misselijk maakten. Zelfs daar. Maar wat een ongelooflijke gruwel als je naar het volk Israël kijkt. Of naar de homo's die werden vervolgd. Of de Sinti en Roma, want die zaten in dezelfde kampen. Ja, dus we vermoeden dat God hier Israël aanspreekt. Zoals velen zich over jou ontzet hebben. Dat mensen naar Israël keken, naar wat er gebeurde in die kampen. En toen dus zeg maar ergens in Babel, maar in onze tijd, in onze jaren, in Auschwitz en waar dan ook maar. Mensen werden misselijk van je. Toen ze naar je keken. Nou, zo, zegt God, zo geschonden was zijn gezicht. Meer dan van iemand anders en zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen. Dus hoe misselijk je kunt worden van wat mensen elkaar aandoen. Nog erger was het aanblik van de knecht van God. Ik weet niet wat je je daarbij voor moet stellen. Maar echt een gezicht, een gestalte waar je je hoofd voor wegdraait. Waar je een blokje voor omloopt. Waar je zelfs de aanraking niet meer van wil. He? Dus zo intens kan dat zijn. En dan kun je natuurlijk zeggen van, ja, maar moet je luisteren. Dat staat nog ver bij ons weg, want wij hebben dat toch niet gedaan. Wij zijn toch niet degene die dat hebben veroorzaakt. Nou, als ik alleen de jodenvervolging pak, ik weet niet of jullie dat weten, maar jullie hebben allemaal op school gezeten. Er is geen land geweest dat zo effectief meegewerkt heeft aan de jodenvervolging als Nederland. Ja, naast Duitsland uiteraard, maar zo effectief. Hoe komt dat? Nou, deels omdat wij een ongelooflijk goede administratie hebben. Dus de bezetter wist precies waar ze zaten en wie ze waren. Want alle religie moest genoteerd worden bij de burgerlijke stand. Maar de verzetstrijders en de onderduikhelpers en zo niet te nagesproken. Want er zijn heel veel heldendaden verricht in die tijd. Maar er waren meer mensen die hun gezicht afwenden. en niet keken. En laat ze maar gaan. En het zijn mijn problemen niet in Nederland. Dan dat er mensen waren die ze hielpen. En dan kun je zeggen, ja Peter, jij bent 60, je hebt het zelf niet meegemaakt. Nee, dat snap ik wel. Maar is het nou zo moeilijk om op dit punt te zeggen van, jongens, maar dat geldt ook als je je ogen open doet voor wat in de straten van onze stad zichtbaar is. Of ben je misschien nooit achter die voordeur geweest, waar je het theekopje van de tafel moet pakken? Heb je het niet gezien, de verslaafden en de daklozen? Heb je het niet gezien, de mensen met torenhoge schulden? Heb je ze niet gezien, de mensen die hun kinderen niet goed kunnen opvoeden, financieel niet, materieel niet, geestelijk niet? Heb je ze niet gezien, al die psychiatrische patiënten voor wie geen plek en geen behandeling meer is? Ja, we weten dat het zo is. Dat weten we. Nou, zozeer misvormd als hun aangezicht, en daar willen wij al niet naar kijken. Wij gewoon als West-Europeanen, als Nederlanders, als Almeerders, daar willen we niet meer op reageren. Zo, nog erger dan dat, is het aangezicht van de knecht van de Heer. Moeten we zo nadenken over het kerstfeest? Dat moet toch gezellig en vrolijk zijn? Dat moet toch glinsteren en muziek in de winkels en dergelijke? Waarom moeten we dit horen? Ja, natuurlijk weten wij van een kruisdood. Natuurlijk weten wij van slagen die Jezus kreeg en dergelijke. Maar waarom zo? Waarom nou op deze vierde advent dit verhaal? Omdat we nadenken over wie is nou toch de knecht van God. De gestalte die hier wordt neergezet, dus in die paar versen die we hebben gelezen nu, de gestalte die hier werd neergezet is niet onder mensen te zien. We kunnen dus niet vertellen van ja, dat was die koning, of ja, dat was Israël, of ja, dat was die, of dat was die. Dus het moet iemand zijn geweest die we wel kunnen zien, maar die niet aan een van ons gelijk is. Het aparte is dat het tweede deel, dat ga ik heel snel door hoor, waar die wij aan het woord zijn, hè, zoals Karin het ook voorlas. Dan is opeens, zijn de luisteraars van het lied, die nemen het over. Dus die hebben God dit horen zeggen. We komen straks terug op hetzelfde punt hoor. Die hebben God dit horen zeggen en die zeggen dan in samenvatting even, maar wij hebben dat gedaan. Wij hebben dat gedaan. We weten niet wat historisch, waar ze nou naar keken. Maar ze hebben iets gezien in de aftakeling van het volk Israël, of in de oneer die mensen aan werd gedaan, of de rampen van de tijd, waarvan ze zeggen, wij hebben het gedaan. Dus ze kijken in die enorme beerput van de geschiedenis, en dat is onze schuld. En voordat we nou hen te gemakkelijk volgen, durven we het ook te zeggen van de mensen om ons heen die wij niet zien? Want de meeste voordeuren, en dat bedoel ik echt niet in de achterstandswijken van Almere, maar ook de voordeuren in nette wijken en nette straten, waar de schulden zo hoog zijn dat ze naar de voedselbank gaan. Moet je maar eens bij Vla gaan kijken. Dan kun je me misschien wel zeggen van, ja moet je kijken, die komt nog in zijn BMW naar Vla. Dat heb ik letterlijk iemand horen zeggen, vorig jaar, niet dit jaar. Want die kwam inderdaad in een BMW. En niet al te oud ook, het was best wel een kostbare wagen, kwam die naar Vla toe. Moet die dan? Ik zou het omdraaien. Ik zou eens met die bestuurder gaan praten over, joh, waar ben je in terecht gekomen? En dan zal die je vertellen van een wereld waarin we elkaar gewoon opjagen. We moeten hoger. We moeten verder. We moeten meer. We moeten eraan meedoen. Dat we niet gaan zeggen van, ja, maar luister, als jouw huis gigantisch onder water staat, je kunt nog maar net met die laatste 50 euro per week die je dan krijgt van je toezichthouder, kun je met je gezinnetje nog net de boel rondkrijgen. Dan had je het maar anders moeten doen. Dat wordt ook gezegd. Dan had je maar niet zo stom moeten wezen om alles te willen wat anderen ook willen. En dat op krediet moeten kopen. Ja, maar lieve mensen, begrijp me goed, dat zal niemand ontkennen. Maar ik bouw net zo hard mee aan die wereld. Ik bouw net zo hard mee aan een wereld waar we elkaar de ogen uitsteken. En waar we toch maar met z'n allen vinden dat het moet kunnen. Dat we op krediet moeten kunnen kopen. Dat we ook werkelijk aan alle gekte mee moeten kunnen doen. En het wordt steeds idioter. Wat we allemaal niet over ons heen krijgen met de kerst, wat je allemaal moet. Dan moet je eens een keer met me meegaan naar zo'n huis. Of met een van die andere mensen die dat meemaken. En moet je eens even vragen van joh, hoe kom jij de kerst eigenlijk door? En denk nou niet dat je je schaamte kunt afkopen door even een kerstpakketje te brengen en dan volgend jaar maar weer te zien. Want het probleem zit structureel. Wij hebben het gedaan. Wij zijn de schuldigen. Wij zijn het. Ik geloof het op één na rijkste land ter wereld. Wij zijn het die de wereld plunderen. Wij zijn het die onze boontjes, nota bene, uit een Afrikaans land met een of andere jumbo jet gaan halen. Dat zijn wij. Ik hoorde een verhaal van mensen die de doperwten die ze verbouwen niet mogen eten. Waarom niet? Ze zijn te duur voor hun. Maar ze gaan wel eerst in vrachtwagens, dan met vliegtuigen hier naar Schiphol om ze hier tegen afbraakprijzen bij welke supermarkt dan ook maar te koop aan te bieden. Wij zijn het, lieve mensen. En dat zegt dat lied dus ook. Dat lied dat kijkt met die wij in een ongelooflijke put en zegt dat hebben wij gedaan. Om onze zonde. Denk niet in de eerste plaats, hij draagt onze zonde zodat wij vrij kunnen zijn. Nee, het eerste wat het lied zegt is, om wat ik doe, gebeurt dit. Om wat ik doe. Maar ook omdat ik er zelf niet uitkom. Dat is het tweede. Hij is ook voor onze zonde gestorven. Maar in de eerste plaats is hij om onze zonde gestorven. Het lied kijkt heel eerlijk in die beerput. En gaat zelfs nog een stap verder. En dat is voor ons ongelooflijk moeilijk. Want dan lijkt het net alsof wij vrijgepleit worden. Dan zegt het lied, God liet het op hem neerkomen. Alsof het Gods plan was dat Jezus Christus al die ellende zou dragen, zodat wij in onze bubbel zouden kunnen zeggen van, zie je wel, alle zonden zijn betaald en ik ben lekker vrij en we kunnen lekker verder leven. Want zo vergaat het ons wel vaak. Mij. Laat ik nu maar echt voor mezelf. Zo vergaat het mij wel vaak. Ja, maar waarom doet God dat? Nou, daar is eigenlijk maar één reden voor. Omdat wij het anders niet volhouden. Wij, de mensen van deze wereld, kunnen het leven niet volhouden als God niet tegen ons zegt, ik zal het doen. Ik zal al dat lijden op die knecht leggen. Ik zal ervoor zorgen dat hij geslagen wordt om jullie. Dus dat doe ik. Waarom kunnen wij het niet volhouden? Nou, stel je voor dat onze God nu tegen ons zou zeggen, jongens, nou goed, Jesaja 2, vers 53, jullie hebben nou beerput genoeg gehad vanmorgen. Kijk er maar eens in, los het maar op. Los het maar op. En dat bedoel ik niet, ga dan maar herverdelen en iedereen evenveel. Nee, los eerst maar eens op dat je dat kind in Al-Hol, of waar ze dan ook maar verdrukt worden, of op een pornosite, of in een enorm netwerk, dat je dat kind in de ogen kijkt en tegen dat kind durft te zeggen, het is mijn schuld. Ik heb jou niet beschermd. Dan ben je nog niet eens een misbruiker. Ik heb jou niet beschermd. Lieve mensen, dan gebeurt het bij mij, daar word ik echt misselijk van. De machteloosheid die vliegt me aan. Van, Heere God, ik snap dat u dit tegen ons zegt, maar hoe kan ik het doen? Hoe kan ik nou überhaupt al die kinderen nog in de ogen kijken? Daar ga ik aan te gronden. Ik bedoel, dan sterf ik liever dan dat ik dat moet doen. Oh, weer de zon eruit komen. Dus als God werkelijk op ons bordje zou leggen wat wij hebben gedaan, we zouden het besterven. En eerlijk gezegd, als je alleen maar één kind zo in de ogen moet kijken. Eén verkracht meisje. Eén kind dat van de honger sterft. En je denkt dan al, ja, dat heb ik gedaan. Niet dat jij dat meisje verkracht. Niet dat jij dat kind laat sterven. Maar omdat jij ook een wereld hebt mee opgebouwd waar dit gebeurt. Het is ook mijn schuld. Als je dan al besterft, dan weet God ook wel, nou bij de tweede hoef ik niet bij jou aan te komen. Dat ga je niet redden. Jij kunt de straf op je zonde niet dragen. En daarom staat er ook al in dit lied, maar God doet het. God legt die complete ellende op zijn knecht. Op zijn zoon. Want er is maar één die kan voldoen aan dit beeld van die knecht. Dat is Gods zoon zelf. Dat is God zelf. En daarom ook, als je een Bijbel hebt, in vers 10 zie je ook dat God en zijn knecht opeens dezelfde zijn. Dat God op de een of andere manier uit die beerput naar boven roept. Ik doe het wel. Ik draag dit wel. Ik ga wel door die hel heen. Wij staan aan de rand van die beerput. Nou, misschien zitten er wel sommigen onder ons, misschien luisteraars thuis, in die beerput. Nou, weet dan dat God met je meegaat. Alleen als je op de rand van die beerput staat en alleen maar naar beneden kijkt omdat vanmorgen daar de preek over gaat. Hoor dan dat God nog steeds tegen je zegt, zie. Zie, doe je ogen open. Waarom? Omdat in de gestalte van die knecht, in de gestalte van die mevrouw die ik bezocht, waar ik de thee niet zo heel erg denderend vond, daarvan zegt God eigenlijk, zie, mijn knecht kijkt jou aan. Pardon? Ja. Je bent uit je bubbel gekomen. Je bent daar naar binnen gegaan. En in de ogen van die vrouw die jij daar opzocht, kijkt God jou aan. Dat is mijn knecht die ik ondersteun. Ik durf er alleen maar binnen te gaan als ik ook het begin van het verhaal heb gelezen. Ik zal hem zeer verhogen. En het wij-gedeelte eindigt daar dan ook. He, hij zal kinderen krijgen, hij zal dit, hij zal dat. Dat is een ontzettende, ja, zeg maar, op leven en dood hoop. Dat Gods plan niet zal eindigen in een hele grote boom. Dat iedereen weg is. Maar dat de wij die zeggen van, als God dit doet, dan komt er ook een andere dag. Als God dit doet, dan komt er ook een tijd dat die ellendige, die ellende leidende knecht, waar het zo maar zeggen, zeer verhoogd zal worden. Waarom komt die dag? Omdat God God is. Omdat God zelf zegt, ik ben de minste van alle mensen geworden. Ik ben dat kind op de strand van de Egeïsche Zee. Ik ben dat kind in Al-Hol. Ik ben die vrouw die jij bezoekt waar je het theekopje van de tafel moet scheuren. Ik ben het. Ik ben die vader die met 50 euro in de maand een kind met drie, een gezin met 50 euro in de week een gezin met drie kinderen moet onderhouden. Dat ben ik. Als wij dan gaan zeggen, oh God, blij dat u het oplost, dan kunnen wij tenminste kerst vieren. En dan heb je het dus niet begrepen. Dan doe je heel hard je eigen bubbel weer dicht. En dan denk je van ja, ik kan er toch niks aan doen. Ja, maar wat dan wel? Nou, God neemt het aan het einde over. Ik weet niet, Dirk, kun jij die laatste woorden ook projecteren? Vanaf vers 11, kan dat? Dus de versen 11 en 12, gaat dat lukken? Wat zeg jij? Nee. Dit is hoofdstuk 52, ik bedoel 53, vers 11 en 12. De laatste twee versen van de lezing. Ja, hier, die gaan we nog even lezen. Want hier is dus God weer aan het woord. Hè, om ons niet, zeg maar, in de put te laten zitten. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtige zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is gesteld, omdat hij de zonde van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. En dan wil ik graag het vorige diaatje nog even hebben. Want daar gaat het mee om. Kijk, wat staat hier? Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken. Weet je wat hier gebeurt? Hier klinkt een stem uit die put, hè, die zet ik dan hier maar voor me, en die roept naar boven. Peter, je wordt hier misselijk van, hè? Ja, ik word hier echt misselijk van. En machteloos, hè? Ja, echt machteloos. Oké. Weet dan dat ik het zal doen. Weet dan dat ik die mensen uit de put zal halen. Weet dan dat ik de mensen zal rechtvaardigen. Weet dan dat ik heil zal brengen. Nieuw leven, nieuwe kracht. En de vraag voor mij op de rand van die put is dan: maar Heere Jezus, wat wilt u nou dat ik doen zal? En dat is een vraag die blijft als het ware boven de markt zweven. Hoe zal ik u ontvangen? Ja, dat is het lied, hè? Hoe zal ik u ontvangen? Dus werelds hoogste goed enzovoort. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe laat ik u nou toe in mijn leven? Het enige wat ik dan kan bedenken, dat is dat we zeggen: laten we eens uit de bubbel stappen. Laten we het lied van de wij meezingen. In ieder geval oprecht zeggen: ja, wij hebben het gedaan. Maar vervolgens ook doorwandelen. Doorwandelen naar al die andere mensen die God ons laat zien. Want daar begon het mee. Zie, doe je ogen open. Dus er is een belofte. Het is niet ver weg. Het is niet verborgen achter voordeuren. God laat jou deze week zien door wie hij jou aankijkt. God laat jou deze week zien wie, door wiens ogen hij naar jou vraagt. Want daar begint de tekst. Doe je ogen open, want ik ben er om jou te rechtvaardigen. En wat is dan mij te rechtvaardigen? Dat is niet om tegen mij te zeggen: en los jij nou de zaak eens op. Maar laat je raken door de liefde van God. Laat je raken, want jij bent eigenlijk de meest verloren figuur als je niet doorhebt wat een ellende je hebt veroorzaakt. Je bent de meest verloren figuur als je in je bubbel blijft zitten en denken dat alles maar pais en vee is met kerst. En volgend jaar zien we wel weer verder. Maar wat dan wel? Laat je in het hart raken door wat God doet. Ga mee op de weg van Jezus Christus. Zie zijn striemen. Zie zijn pijn. Zie zijn doorboorde handen. Zie zijn kruisdood. Zie zijn begrafenis en opstanding. Waarom? Als je meeloopt met Christus, als je hem volgt, je hart aan hem geeft, dan zul je in zijn liefde ook je medemens zien. Dan ben je gerechtvaardigd, omdat je de ellende weer ziet. Dan ben je gerechtvaardigd, omdat God opnieuw begint. Ga met hem. Amen.